Welkom bij een nieuwe aflevering van Sonoor, waar we je meenemen achter de schermen van baanbrekend onderzoek. Ik ben Dirk Blijweert, jouw gastheer. Vandaag praten we met Sophie Klaarhout, een forensisch biomedisch wetenschapper. Sophie onderzoekt hoe we cold cases kunnen oplossen met een klein stukje mannelijk DNA, namelijk het Y-chromosoom. Tot voor kort was dat wettelijk niet mogelijk. Maar Sophie heeft mee voor een doorbraak gezorgd. Dankzij een wetswijziging kunnen we de technieken binnenkort toch gebruiken. Sophie won verschillende wetenschapsprijzen en is een autoriteit in binnen- en buitenland. Even doorgaan op dat Y-chromosoom. Dat is best uniek. Vaders geven het vrijwel onveranderd door aan hun zoon, generatie op generatie. Sophie heeft tools ontwikkeld waarmee ze in één beweging het Y-chromosoom kan analyseren van honderden mannen. Haar onderzoek gaf ze de naam CSY, een knipoog naar CSI, de bekende misdaadserie op tv. Het Y-chromosoom om cold cases op te lossen dus. Maar hoe zit dat nu precies? Dag Sophie.
Hey, dag Dirk.
Sophie, we gaan het zo meteen even hebben over jouw onderzoek. Maar laten we eerst even kijken naar jouw interesse in de forensische wetenschap. Waar komt die vandaan? Wist je als kind exact al wat je wou doen?
Dat is een heel goede vraag. Als ik erover nadenk, dan denk ik altijd wel aan mijn kindertijd, dat ik wel al geboeid was door het concept genetica, zonder eigenlijk door te hebben dat het over genetica ging. En dan denk ik vooral aan mijn warmwatervisjes, de guppies. Dat zijn zo van die heel kleine visjes met allemaal verschillende kleurtjes van staartjes, zoals rood, rood-geel, blauw. En die kweken heel snel. En als er dan een zwangere vis tussen zat en die had bijvoorbeeld een rood staartje, dan was ik als kind wel redelijk benieuwd naar welke kleur van staartjes zullen die kindjes hebben. En dat was eigenlijk zodanig aan het uitbreiden mijn interesse dat ik plots met 3 aquaria zat om te kijken van oké, welke vis met wie en wat. Maar dan effectief het concept DNA en zo verder, die passie heb ik echt gekregen van mijn leerkracht biologie in het middelbaar, in het Sint Amans College in Kortrijk. Meneer Van Tomme is echt een leerkracht die enorm, enorm gepassioneerd kon lesgeven. En hij had mij toen kunnen boeien over genetica en over bijvoorbeeld overerven van oogkleur en zo verder. Dus ik kwam dan thuis en was dan ook mijn eigen stamboom aan het opmaken en aan het zien of dat alles wel klopte en zo verder. Dus dat was wel een enorm leuke bezigheid natuurlijk. Dus daar wist ik wel van oké, genetica, dat boeit mij enorm.
Ja, het is duidelijk dat genetica jouw passie is, maar die stap naar forensische genetica, hoe is die er gekomen?
Ik kan niet bepaald zeggen waarom, maar ik kan niet tegen onrecht, ik zal het zo zeggen. En ik weet nog dat mijn papa zei, Sophie, zou de politie niets voor u zijn? En ik was eigenlijk onmiddellijk zoiets van, eigenlijk, waarom niet? Dat is een superspannende job. Maar ik heb dan alleen snel de beslissing genomen om toch eerst te gaan studeren. En mijn passie van genetica niet gewoon langs mee te laten. Met het idee wel al van, oké, ik wil echt wel in de gerechtelijke sector eindigen. En ik heb dan, wanneer ik uiteindelijk in mijn eerste masterjaar zat, een keer gegoogeld, forensische genetica, België. En het bleek dat er een labo voor forensische genetica was in Leuven, de stad waar ik dus studeerde dan voor mijn master. En dan heb ik gemaild naar professor De Korte om te vragen of ik daar mijn masterthesis mocht doen. En hij, op dat moment zei professor De Korte van dat is niet echt gebruikelijk. Ze hadden dat niet zo vaak, die vragen. En er waren ook niet zo heel veel thesisstudenten. Maar hij zei van waarom niet? Kom maar af. We hebben hier nog een onderzoek die wel interessant kan zijn.
En waar ging dat dan over, dat onderzoek?
Ja, dat onderzoek ging dus ook over, al over het Y-chromosoom. Dus ik herinner mij nog dat professor De Korte zei van we hebben onderzoek over het Y-chromosoom, over de graad van buitenechtelijkheid in Vlaanderen en Nederland. Ik ben daarmee begonnen. Ik heb dat enorm graag gedaan, dat thesisonderzoek. En ik ben er uiteindelijk ook niet meer weggeraakt. Ik ben er gewoon blijven onderzoek naar doen. Het is echt wel fantastisch, het Y-chromosoom. Ja.
Misschien kan je er even dieper op ingaan. Wat is dat eigenlijk? zo'n Y-chromosoom en welke unieke eigenschappen heeft dat?
Dus vaak is het zo dat we, ja, als we DNA hebben van een onbekende dader, maar we vinden die dader zelf niet, hè, dus hij zit niet in de databank van justitie of hij wordt nooit als verdachte gezien, dan loopt die zaak eigenlijk vast, want je moet een directe match hebben, een directe DNA-match. Ik zou kunnen zeggen, van we kunnen kijken naar familie van de dader. Dat kan, maar DNA verwatert heel snel. Dus iedereen krijgt 50% van zijn DNA van moeder en 50% van vader. En als je een generatie verder gaat, moet je dat weer delen door twee, is 25% DNA gelijk aan dat van de grootouders. Dus dat vervaagt heel snel doorheen de tijd. En dan is het moeilijk om ook verre verwantschappen te vinden. En daarom dat Y-chromosoom zo fantastisch is, want dat is het enige stukje in het mannelijk DNA die zo heel mooi wordt overgeërfd van vader op zoon. En dus dat toont heel mooi die vaderlijke lijnen, die vaderschapslijnen in een stamboom. En dan kan je zelfs heel verre familie, dat zijn soms verre achterneven, die totaal niet weten dat ze matchen met die onbekende dader, die kunnen ons wel brengen tot de identiteit van die dader. Dus vandaar.
Dus jij doet vandaag onderzoek naar dat Y-chromosoom, de mogelijkheden die dat biedt voor het oplossen van cold cases. Ben jij eigenlijk de eerste die dit onderzoekt?
Nee. Dus het is zo dat het Y-chromosoom werd wel heel lang gezien als nutteloos, omdat het namelijk zo mooi wordt overgeërfd van vader op zoon. Dus heel lang dachten onderzoekers van ja, iedereen op deze wereld heeft hetzelfde Y-chromosoom. En dan is dat forensisch helemaal niet nuttig, want dan linkt iedereen zich aan die onbekende dader. Maar in 92 was eigenlijk... er waren twee proffen. Een prof in Nederland, Peter de Kneef, en een prof in Duitsland, Lutz Roer, waren op hetzelfde moment eigenlijk gestoot op een verschil in dat Y-chromosoom. En dat is eigenlijk het begin van het nut geven aan het Y-chromosoom forensisch gezien, want zij hadden gezien dat er toch ergens een verschil was tussen mannen. Totdat eigenlijk in 2012, en dat is voor rond de zaak Marianne Vaatstra, een Nederlandse zaak. Marianne Vaatstra was in 1999 om het leven gebracht door iemand op Koninginnedag. En zij werd eigenlijk van haar fiets getrokken en verkracht en vermoord, teruggevonden de dag erna. En niemand, ja, die dader had enorm veel DNA achtergelaten. Dus dat gaat echt over bloed, speeksel, sperma, haren, huidcellen, alles. Zo goed als alles dat je kan achterlaten op een crime scene, had hij daar achtergelaten. Dus er was DNA genoeg. Maar die dader werd nooit als verdachte gezien. Dus die zaak werd een cold case. En we zijn dus 99 en de jaren gaan voorbij. En diezelfde professor, Peter de Kneef, die toen dat eerste verschilletje gevonden had op het Y-chromosoom, die was ook al bezig met dat Y-chromosoom naar evolutieaspect. Dat wordt zo mooi overgeërfd dat je eigenlijk een gigantische evolutiestamboom van de mensheid kan maken. En dat je eigenlijk alle mannen kan terugtraceren tot één oerman, namelijk Adam uit Afrika. En dankzij dat Y-chromosoom kunnen we zien hoe wij, de mens, uit Afrika gemigreerd zijn om de wereld te gaan veroveren. Nu, waarom is dat forensisch interessant? Wel, daardoor kan ik gaan achterhalen wat de biologische afkomst is van een onbekende persoon. En dat is ook gebeurd in Nederland voor de zaak van Marianne Vaatstra, want, en dat heb ik nog niet gezegd, net voor haar moord was er een asielzoekerscentrum opgericht. En dat was natuurlijk voor de dorpsgenoten een heel gemakkelijke correlatie om te maken van, ja, kijk, het is hier nooit iets te doen in ons dorp. Plots asielzoekerscentrum opgericht en er is een meisje vermoord. In 2012 ziet Peter de Kneef van, oké, eigenlijk dat Y-chromosoom, dat is, die persoon heeft niet zijn biologische roots uit Azië of Afrika, dus het is hoogstwaarschijnlijk geen asielzoeker, maar het is eigenlijk iemand uit de buurt. En dat was natuurlijk een enorme schokgolf in Nederland, want er werd zo gekeken richting die asielzoekers, dat ze plots ook gezegd hebben van, kijk, we gaan hier voor de eerste keer ooit wereldwijd een grootschalig verwantschapsonderzoek opstarten om op basis van dat Y-chromosoom familie van de dader te gaan proberen vinden. Puur op basis van vrijwilligers. Dus vrijwilligers rondom de crime scene. Mannen die ergens in een profiel pasten van leeftijd en zo verder, kregen dan een brief Er zijn uiteindelijk, denk ik, 7600 mannen zoiets uitgenodigd geweest. En 90% daarvan heeft effectief vrijwillig meegedaan. Dat is een heel groot getal. Puur omdat er natuurlijk, ja, iedereen had zoiets van, we moeten nu wel, nu weten wie dat was. En dat is dus de eerste keer ooit dat, zo'n onderzoek werd gelanceerd. En met succes. Want, ja, je moet je inbeelden, dat waren iets van 6600 mannen die effectief wilden meedoen. De eerste 80 mannen komen binnen in het labo in Nederland. En ze hebben eigenlijk binnen die eerste 80 al 2 dichte Y-chromosoom matchen. Dat wil zeggen dat die 2 mannen niet de dader zelf zijn, maar dat ze wel verwant zijn met die onbekende dader. In vaderlijke lijn, dat kan heel ver gaan. Maar heel interessant was ook dat ze dezelfde familienaam hadden. En dat is niet zo toevallig, want ja, natuurlijk, de familienaam wordt ook op dezelfde manier eigenlijk overgeërfd, toch in de meeste gevallen, van vader op zoon. Dus je kan ook, net zoals familienamen, dat Y-chromosoom daar eigenlijk wel aan koppelen. En dan hebben ze gefocust op de naamgenoten van die mannen. En ja, ongelooflijk maar waar, 100% DNA-match. Want de dader zelf had vrijwillig deelgenomen aan het onderzoek. Dus boer Jasper, de boer van Torp, had echt enorme groepsdruk. En heeft ook gewoon gezegd, van ja, hij wist dat zijn dichte familie, zijn broer en zo, ging meedoen. En om hemzelf niet verdacht te maken bij zijn familie, had hij dan ook maar gezegd van ja, ik ga ook meedoen. En hij wist dan wel dat hij eraan ging. Dus ja. Dat is de eerste zaak waarbij dat het Y-chromosoom succesvol werd gebruikt in Nederland, dus in 2012.
Je spreekt over 2012, ondertussen zijn we toch weer al een stukje verder, 2024. Wat is er ondertussen veranderd en wat heb jij nu voor nieuwe dingen bedacht rond dat onderzoek?
Ja, we zijn 12 jaar verder inderdaad, er is al heel veel veranderd. Ja, dat werd toen wel in 2012 gezien als, oké, we kunnen daarmee familie identificeren, maar kunnen we dan ook bijvoorbeeld zien van oké, die match, is dat dan een dicht familielid, zoals broer of neef, of is dat hier een verre achterneef? Zo'n dingen, dat konden we nog niet achterhalen. En dus met mijn onderzoek, wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk verschillende tools ontwikkeld om dit soort verwantschapsonderzoek te verbeteren. En ja, een van de tools is eigenlijk een verwantschapsrekenmachine, waarbij dat je 2 Y-chromosomen kan inladen en dus kan zien van oké, die dader met die Y-chromosoom match, wie is die match? Is dat zijn broer? Of is dat eerder zijn verre achterneef in 9e graad? En dat maakt het natuurlijk heel handig om stamboomonderzoek gericht te kunnen uitvoeren. Ik heb in totaal 3 tools ontwikkeld en de belangrijkste tool is de CSY-seq. Dat klinkt heel fancy, maar dat is eigenlijk gewoon een proefbuisje. Het is geen computerprogramma of zo, maar een proefbuisje. Dus dat is een optimalisatie in het labo zelf, om dat Y-chromosoom tot in het kleinste detail te gaan uitlezen. Waarbij dat we in 1 keer kunnen gaan kijken naar 1000 stukjes op dat Y-chromosoom. En niet zomaar random, willekeurige stukjes, maar echt stukjes waar ik in geïnteresseerd ben, die forensisch interessant kunnen zijn. Namelijk de stukjes die ten eerste heel snel veranderen doorheen de tijd, om familie van de dader te kunnen traceren. En daarnaast ook heel, heel trage verandering, dus die evolutieverandering. Om eigenlijk in 1 keer te zien van oké, die persoon, is die persoon ten eerste verwant aan de dader? Indien ja, hoe ver? En ten tweede, welke biologische roots heeft die persoon? En dat, die CSY-seq, nog toffere aan die tool, is dat je dat niet voor 1 persoon kan doen, maar eigenlijk voor bijna 100 mannen tegelijkertijd. Dus dat maakt het heel snel en efficiënt voor zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek. Dus ja, daar ben ik wel heel trots op. Dat is een echte wereldprimeur ook. Ik heb dat mogen presenteren op het Wereldcongres in 2019. En met dit onderzoek heb ik de hoofdprijs mogen in ontvangst nemen. Dus dat is ook wel een heel mooie erkenning van ons werk. En toont ook wel dat we aan de top staan van de wereld eigenlijk. Hè. En dan is er nog een derde tool. De Y-surnames. Omdat het heel interessant is om een keer te kijken naar die familienamen. Want ja, dat werd gebruikt in de zaak van Marianne Vaatstra. Om ergens prioriteit te geven aan mannen. soms wordt die familienaam ook niet doorgegeven door de vader. Of is er ergens buitenechtelijkheid bijvoorbeeld. En dan is die familienaam ook onderbroken. Dus dan vond ik het heel interessant om een keer te zoeken naar die correlatie tussen familienamen en het Y-chromosoom. Kunnen we dat gebruiken, forensisch gezien, ja of nee? En we hebben eigenlijk een tool ontwikkeld, de Y-surnames. Waarbij dat ik een databank van mannen kan gaan ordenen. Op prioriteit. Ten eerste op prioriteit van genetische match met de dader. En dat is dus op basis van die mutaties, die veranderingen in het DNA, in het Y-chromosoom. Maar ten tweede kan ik ook een inschatting maken naar wat is nu de kans dat die dader dezelfde familienaam heeft. Dus stel dat mijn broer zou matchen met dat Y-chromosoom van de dader, wat is de kans dat die dader ook klaarhoudt als familienaam heeft? En die tool houdt rekening met enorm veel factoren van familienamen, zoals bijvoorbeeld ja, hoe vaak komt die familienaam voor in de populatie, schrijfwijze, spelling en zo verder. Want dat moet je eigenlijk achterwege laten, want spelling kan veranderen doorheen de tijd. En hij houdt ook rekening met de afstand, de geografische afstand. Hoe ver woont iemand ten opzichte van de crime scene en zo verder.
Ja, kan je misschien even vertellen hoe forensisch onderzoek, hoe dat precies verloopt en hoe je die tools die jij bedacht hebt, hoe je die daarvoor kunt gebruiken?
Stap 1 is eigenlijk, oké, we hebben het DNA van de dader. Dan zoeken we naar een identieke match. Want het probleem aan DNA is, ja, er hangt daar geen naamkaartje aan. Dus we moeten op zoek naar iemand met exact hetzelfde DNA-profiel als dat we gevonden hebben op de crime scene. Hoe doen we dat? We gaan kijken naar een directe match, een 1-op-1 match in de Nationale DNA-databank voor Justitie, waar alle misdadigers in zitten opgeslaan, of tussen de verdachten. Het leuke aan DNA is natuurlijk dat je naar die verwantschappen kan kijken. Is het zijn broer of zijn vader of zijn moeder of zus in de databank of tussen de verdachten? Dat kan allemaal bekeken worden op basis van het algemeen standaard DNA. Maar als dat niet het geval is, wat dat eigenlijk in de meeste gevallen zo is, dat ze ook geen dichte familie vinden, dan komt eigenlijk dat Y-chromosoom in de picture. Het eerste dat we dan doen, is ook effectief het Y-chromosoom van niet alleen de dader, maar dan ook anderen gaan uitlezen om te zien, de verdachten bijvoorbeeld, zit daar misschien in plaats van een dichte match dan een iets verdere match. En dus met de CSY-seq, de eerste tool, kunnen we dat sneller en efficiënter doen. Dan, stel, we hebben een pool van verdachten, 100 mannelijke verdachten. Dan steken we die in de Y-surnames voorspellingsmodel, waardoor dat we een prioriteitslijstje krijgen van oké, die verdachte is eigenlijk het interessantst op dit moment om ons verder op te focussen. Stel dat we dan een verdachte hebben die mooi matcht met dat Y-chromosoom van die onbekende dader, kunnen we dat dan in de derde tool steken, de YMRCA, om te gaan zien, oké, hoe ver zijn die nu eigenlijk verwant? En als het gaat om bijvoorbeeld neven of achterneven, misschien derde, vierde graad, dan is dat zeker nog al bruikbaar genoeg om daarmee naar de politie te gaan en te zeggen van kijk, bouw een keer een stamboom uit vanuit die persoon om dan te zien van oké, hoeveel lijnen zijn er in die stamboom? En dan is het eigenlijk de bedoeling om stapsgewijs dichter bij die onbekende dader te komen. Als je eventueel een verre achterneef kan het Y-chromosoom van gaan bekijken, dan kan je zien van oké, gaan we nu eigenlijk verder van die dader of gaan we er juist dichterbij? En zo wordt het dan uiteindelijk geleid naar de identiteit van die onbekende dader.
Je hebt tools bedacht waar je forensisch onderzoek mee kan doen, maar wettelijk gezien was dat niet mogelijk, geloof ik. Hè?
Ja.
Je kon ze niet gebruiken.
Ja, nee, dat klopt. Het is, ja, in België hingen we nog altijd vast aan de oude DNA-wet van 1999. Die stelt dat we ten eerste enkel mogen kijken naar officiële verdachten in de zaak, dus niet naar vrijwilligers zoals gedaan werd in de zaak van Marianne Vaatstra. En ten tweede, we mochten enkel kijken naar een identieke 100% DNA-match. Dus is die verdachte de dader, ja of nee? En als we dan kijken naar onze noorderburen, ze hebben enorm veel DNA-wet-updates gekregen. En de belangrijkste is eigenlijk voor mijn onderzoek die van 2012, aan de hand van de zaak van Marianne Vaatstra, waarbij dat ze gezegd hebben van kijk, vanaf nu is het ook wettelijk mogelijk en wettelijk geregeld om verwantschapsonderzoek te doen. Je mag nu ook kijken naar, is er misschien ergens een familiale link tussen een persoon en een onbekende dader? op dat moment, dus in 1999, was dat een goede wet, omdat je natuurlijk niet de verkeerde persoon in het gevangen wil steken. Maar nu weten we al zoveel meer over DNA, dat we echt wel een update nodig hadden. En dus heb ik daar enorm voor gepleit. En ik heb eigenlijk een heel hard statement gemaakt van we kunnen hier cold cases oplossen, maar het mag nog niet van de Belgische wet. Dus heb ik een beetje mijn stoute schoenen aangetrokken en gewoon de politiek erbij betrokken. En dat is... En nu ben ik heel blij dat ik dat kan zeggen. Dat is ook echt gelukt. Dus ik ben er enorm trots op. Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven bijna, maar het feit dat de wetenschap en het feit dat ik zo gebabbeld heb over mijn wetenschap, dat dat dan ook de wet heeft kunnen veranderen, dat is iets heel uniek. En ik had nooit gedacht dat dat ging gelukt zijn, maar... Het was wel echt broodnodig.
En kan je zeggen wat er vandaag wel kan, wat vroeger niet kon?
Ja. Dus die nieuwe DNA-wet, dat is een heel lange wet. Dat is 320 pagina's. Er zitten heel veel hoofdstukken in. Maar de belangrijkste hoofdstukken voor mijn onderzoek gaat eigenlijk over het includeren ten eerste van het Y-chromosoom. Nu is het ook verplicht om effectief dat de onderzoeksrechter er effectief een ding van maakt om het Y-chromosoom te analyseren. En het moet ook opgeslagen worden in de databank. En daar ben ik heel blij mee, want op dit moment waren er eigenlijk geen Y-chromosomen in onze databank. Wat dat ook moeilijk maakt, waardoor dat we telkens zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek zouden moeten opstarten en niet eerst een keer een search kunnen doen in een databank.
En hoe vaak denk je nu dat we dit gaan kunnen toepassen, nu die nieuwe wet er is?
Ja, ik hoop vaak. maar alles hangt natuurlijk af van de onderzoeksrechter. Ik beslis daar niet alleen over. Het is ook zo dat we dat niet bij elke zaak gaan kunnen toepassen. Er zijn een paar voorwaarden aan. En de eerste voorwaarde is natuurlijk... Ja, er moet DNA voorhanden zijn van die onbekende dader. Zonder DNA kunnen we niet mee aan de slag met CSY. En ten tweede, de dader moet een man zijn in dit geval. Dus... Ik heb dat ook al uitgelegd. Het is geen seksistische techniek. We kunnen vrouwelijke daders ook opsporen met het mitochondriaal DNA. Daar doen we trouwens vandaag ook onderzoek op. Maar het moet ook wel een goed profiel zijn, want het DNA dat er is, moet ook wel nog volledig zijn. En daarnaast, het is en blijft ook wel een duur onderzoek. En zeker als we spreken over grootschalig verwantschapsonderzoek. Om jullie een idee te geven, vandaag kost het ongeveer €175 voor één man. Eén staal, één Y-chromosoom. Met mijn tools, met de CSY-seq bijvoorbeeld, kost dat eigenlijk €3000. Maar ik kan er wel bijna 100 mannen tegelijkertijd. Dus dat is eigenlijk €30 per staal. Het is een soort van groepskorting of zo dat ik kan aanbieden. Maar dat zorgt ervoor dat het wel goedkoper wordt per staal en dat je ook veel meer kennis hebt erover. Maar het is en blijft een duur onderzoek. En dat is een afweging... die een onderzoeksrechter zal moeten maken. Maar ja, ik vind het moeilijk om een bedrag op een slachtoffer te kleven.
Misschien even terugkomen op die cold cases. Je hebt er ook onderzoek naar gedaan. Hoeveel zijn er eigenlijk in Vlaanderen of België?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik heb zelf mijn lijstje bijgehouden. Ik zit aan een heel mooi getal van een stuk of 50. Maar ik weet intussen dat eigenlijk nog maar een heel klein stukje is van wat dat er in de realiteit is. Het probleem is, wij hebben in België geen databank van cases. En al zeker niet een lijst met, die zaak heeft wel DNA van de onbekende dader en het gaat om een man en er is nog zoveel voorhanden enzovoort. Dus mijn tweede doel bijna is om dat eigenlijk op te bouwen en om te zien van, welke zaken zijn er. Maar nu ligt het vooral aan de onderzoeksrechters die hun eigen zaken wellicht wel beter kennen en die dus eigenlijk moeten een afweging maken van, CSY... Dat Y-chromosoom kan interessant zijn voor die en die en die zaak. En dan is het puur ervoor gaan en zien wat dat de volgende stappen allemaal brengen.
Ja, want het gaat natuurlijk niet over die cold cases, maar het gaat ook over die nabestaanden. Hè? Dus we spreken dan denk ik al snel over enkele honderden mensen die nog in het ongewisse zijn.
Zeker, we mogen er gerust 1000 van maken. Dat is ongelooflijk hoeveel mensen die er nog rondlopen vandaag met zoveel onwetendheid. En ik bereik die ook uiteindelijk met zo vaak mijn verhaal al te doen, heb ik nu al tientallen mails gekregen van nabestaanden met een schets van, kijk, wij zitten met die zaak. Is dat een zaak die eventueel zou kunnen opgelost raken met CSY, ja of nee? En voor mij is dat echt wel de drijfveer om te blijven gaan en echt dat onderzoek nog meer en nog efficiënter en nog accurater te maken. Puur omdat die mensen, dat is hun leven.
Jouw werk is dus nog lang niet gedaan, maar deze podcast helaas wel. Als uitsmijter zou ik je wel nog willen vragen naar tips. Tips voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp. Kan je ons dingen aanraden? Interessante boeken, films of onderzoek?
Als ik een klein beetje zelfpromotie mag doen, dan als je geïnteresseerd bent, mag je zeker mijn boek lezen, Dader Onbekend. Daar leg ik gewoon echt alles uit over CSY. En dat aan de hand van de verschillende moordzaken. Dus elk hoofdstuk begint met een moordzaak. En gaat zo verder op de wetenschap. Mocht je meer geïnteresseerd zijn in het legale aspect, dan raad ik jou de wettekst van 320 pagina's aan. Dat is wel een hele boterham, maar het is wel leuk om te weten te komen wat er nu eigenlijk wel mag vandaag in België. Dan is er ook de CSY-podcast, de zaak I, die ook uitgekomen is een paar maanden geleden. En sowieso heb je heel wat interessante forensisch DNA-boeken, waaronder ook van mijn Nederlandse collega Lex Meulenbroek, een heel, heel goede schrijver. Raad ik eigenlijk al zijn boeken aan. Heel tof om te lezen. Voor de mensen die graag naar televisie kijken, raad ik de Netflix-serie Yara aan. Yara is een Italiaans meisje. Dat is ook een heel intrigerende moordzaak. En daar vind ik toch wel dat ze ook... Dat is een beetje anders dan de misdaadseries zoals CSI, Miami en FBI en zo verder. Ik vind dat ze daar wel een mooi realistisch beeld geven van hoe het allemaal in elkaar zit. Yara is trouwens ook een van de zaken die ik aanhaal in mijn boek. Een echt heel interessante zaak. En als je nog meer te weten wil komen over CSY, dan nodig ik je uit om naar onze website te gaan, csy-leuven.be. Daar bundel ik echt alles op, van over ons fonds, maar ook over onze wetenschap. En vandaag kan je trouwens meedoen aan een nieuw project over tweelingen en verre achterneven. Dus neem zeker een kijkje.
Dankjewel voor dit fijne gesprek, Sophie.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Ontdek zeker onze andere afleveringen op dit kanaal en neem ook eens een kijkje op het online stories platform stories.kuleuven.be.